Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Als er één artiest is waar wij Belgen trots op mogen zijn en ook horen te zijn, dan is dat toch wel Jacques Brel. In 1978 overleden, maar nog lang niet vergeten. En dat zal ook niet snel gebeuren, denk ik. Brel die had geen eenvoudig leven, maar dat wou hij ook niet. Hij koos niet altijd de makkelijkste weg. Waar niet zo vaak over gepraat wordt, is dat hij in 1946 bijvoorbeeld samen met enkele schoolvrienden een theatergroep opricht. En daar voelt hij zich thuis. Op school, het College Saint-Louis, daar is hij een ramp. Gebuist op zowat alle vakken. Dus denk niet dat jij de enige bent die af en toe alles wat minder goed presteerde op school. Zijn pa die wil dat hij op zijn 18e voor diens bedrijf komt werken. Een bedrijf dat karton produceert. Maar dat zint hem ook al niet. Jacques is wel een actief lid van de humanistisch-katholieke jeugdbeweging La Franche Cordée, die optraden voor bejaarden en zieken. En daar kan hij zijn liedjes kwijt, die hij intussen componeerde. Hij leert ook zijn vrouw kennen, Thérèse Michielsen. Ze trouwen het jaar daarop en Brel kan aan de opbouw van zijn carrière beginnen. In 1953 neemt Brel zijn eerste plaat op La Foire, gekoppeld aan Ilia, uitgebracht op 78 toeren. Die komt ter oren van Jacques Canetto, de artistieke directeur van het platenlabel Philips, die hem prompt in Parijs uitnodigt. Zijn familie gaat echter dwars liggen en dreigt hem te onterven als hij die plannen, dus om zanger-componist te worden, doorzet, maar Brel legt die dreiging naast zich neer. Hij trekt in 1953 gepakt met zijn liedjes richting Parijs. Hij woont daar op een kleine kamer en slaagt erin te kunnen optreden in enkele cabarets. In de oren van de Parijzenaars klinkt zijn Frans echter allesbehalve perfect. Maar goed, hij zet door. In 1954 neemt hij deel aan de Grand Prix de la Chanson in Knokken, waar hij voor laatste eindigt. Een meevaller is wel dat Juliette Gréco vraagt of ze een van zijn liedjes mag zingen tijdens haar optreden in de Olympia. In juli 1954 treedt hij daar zelf op, maar dat optreden wordt er eentje om snel te vergeten. De mensen onthalen zijn liedjes op een lauw applaus. Het jaar daarop laat Brel zijn gezin naar Parijs overkomen en leert er Georges Pasquier kennen, die zijn manager en tevens zijn chauffeur wordt. Voor hem schrijft hij het chanson Jojo. Dat jaar komt zijn eerste LP op de markt en steekt Georges Brassens zijn bewondering voor Brel niet onder stoelen of banken. Hij ontmoet ook pianist François Robert, die hem veel zal leren. Onder andere dat Brel beter zelf geen gitaar meer speelt wanneer hij optreedt. Hij voorziet de meeste van Brels liedjes ook van prachtige arrangementen. Zijn vaste pianist wordt Gérard Joannist, nog zo'n geweldige aanwinst die tal van Brels teksten van muziek voorziet. Ik noem er een paar: Madeleine, Les Vieux en La Chanson des Vieux Amants. Met zijn tweede LP breekt Brel in 1957 eindelijk door met de Robaldse uitschieter Quand on a que l'amour. Brel is vanaf dan gelanceerd. Ik koester in mijn verzameling nog altijd een gesigneerd programmaboekje, ja, ik kan het u moeilijk tonen, een programmaboekje van een concert dat Brel aan de Belgische kust gaf en een babbel die hij daar backstage gaf in 1971. Daarin horen we dat Brel graag voor zijn mening uitkwam. Die klonk nogal eigenzinnig, nogal briljaans, ik had bijna gezegd briljant. Zo liep hij niet hoog op met intellectuelen, omdat die eerder hun hoofd dan hun hart volgen. Hij kon ook niet goed overweg met wat hij losers noemde. Mensen die niets anders deden dan bijvoorbeeld aan de toog plannen smeden, maar ze jaren nadien nog altijd niet hadden uitgevoerd. Je moet al dus Brel in je leven durven stappen te zetten. Je dromen durven na te jagen. Ook al ga je finaal onderuit. Wie niet waagt, niet wint. Op zeker spelen is niet je dat in het leven. In dat interview dat hij daar in Knokke dus gaf, zei Jacques daarover het volgende.
Il faut se tromper, il faut faire ses erreurs, il faut se casser la gueule, il faut avoir mal, il faut pleurer. Il faut être en dessous de son oreiller et se tromper. Et parfois, on dit des bêtises. Et Dieu sait que je dis comme j'en dis des bêtises. On dit des bêtises, ça n'a pas d'importance. Le fait d'exister, le fait de bouger, me paraît quand même plus intéressant, dans la mesure où ça ne fait de mal à personne, me paraît plus intéressant que le fait d'être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Il faut être imprudent. Et vous vous cassez la gueule, et bien vous vous cassez la gueule. Et puis quoi? On n'en meurt pas de se casser la gueule. C'est déjà... On ne meurt pas d'humiliation, ça n'existe pas. On meurt d'un coup de couteau dans le dos ou d'un accident de voiture, mais on ne meurt pas de se tromper la gueule. Personne n'est ridicule. Il y a des vivants et des morts. Ça, c'est vrai. Il y a des vivants et des morts. Et tout le restant, si on est bien, si on est heureux. Il n'y a rien de plus horrible qu'un homme malheureux, parce qu'un homme malheureux fait le malheur. Il entre et il engendre le malheur. On dirait un Mardi Gras qui a mal tourné. Alors qu'un homme heureux, même fou, engendre un petit peu, quelque part, le bonheur. J'aime pas les gens prudents. Entendons-nous encore bien, n'est-ce pas? Quand je dis prudent, c'est prudent sur un plan moral. Je n'aime pas les gens qui ont cette espèce de prudence, qui machin. On voit machin parce que ça va bien, on voit truc parce que... J'ai horreur de ça. J'aime bien les gens qui vivent avec leur tête et avec leur corps. J'aime pas beaucoup les intellectuels, ce qu'on appelle l'intellectuel. Je suis un intellectuel, mais j'aime pas beaucoup les intellectuels. J'aime bien les gens qui vivent avec une espèce de... Le corps suit, le corps est d'accord avec la tête. J'aime pas les espèces de divorces, il y a des divorcés solitaires. Les gens, leur corps est jamais d'accord avec ce qu'ils pensent. J'aime pas ça. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. T'es bien d'accord? J'en connais. Moi, j'en ai rencontré 1 million dans ma vie. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Et puis, si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi, je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi, je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, moi. Et je plonge. Qu'est-ce que ce sera? Mystère et boule de gomme. Et tu sais pourquoi les gens ne font pas de chansons, et tu sais pourquoi les gens ne chantent pas, et tu sais pourquoi les gens n'écrivent pas de livres? Parce qu'ils font autre chose à la place.